Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. En graag wou ik met jullie een bijzondere getuigenis laten horen, ooit verschenen op de website van het persagentschap Zenit enkele jaren geleden. Maar het blijft actueel en het was een zeer merkwaardig bericht. En de titel luidde: Hij vermoordde zijn ouders, Antonio en Rosa, en herleefde dankzij de vergeving. Het gaat om Pietro Maso. Na 22 jaar opsluiting werd hij vrijgelaten op 15 april 2013. U hoort het even in een nieuwsjournaal van toen.
Ecco il SUV bianco con a bordo Pietro Maso, immagini che hanno fatto il giro di tutte le TV nazionali. L'uscita dal carcere dell'ex ragazzo, oggi 41enne, che il 17 aprile del 1991 massacrò i genitori Rosa e Antonio nella loro villetta a Montechia di Crosara con la complicità di tre amici.
Gedurende jaren voedde Pietro zijn narcisme. Zijn narcisisme. Geld, merk, kledij, parfums, luxe wagens, feesten, kwaad uitrichten. Een verwende en verveelde zoon van rijke ouders uit de buurt van de Italiaanse stad Verona. Derde kind na twee zussen. En dan komt de verleiding tot in het absurde. Zijn ouders vermoorden omwille van de erfenis. Een eerste poging was met een gasbonbon die moest ontploffen om zijn ouders en zijn twee zussen te doden. Hij poogde later te knoeien aan het stuur van de auto van zijn vader. Dan pogingen met rattenvergif enzovoort. Ten slotte op 17 april 1991 met drie vrienden en met carnavalmaskers en een pruik over het hoofd wachten ze de ouders, Antonio en Rosa, op en sloegen hen met een ijzeren pijp tot de dood toe. Een onverklaarbare wreedheid. Volgens psychiater Vittorino Andreoli, die de expertise verrichtte, handelde het over een narcistische hypertrofie. De vader en moeder werden enkel bekeken als een soort van spaarvarken waaruit je kan putten volgens noodzaak en die je dan kan breken. In het boek die later verschenen is, Il male ero io, het kwaad was ik, geschreven door Raffaello Regoli, vertelt moordenaar Pietro Maso. Men schreef over mij dat we gedood hebben om een mooi leven te hebben. We wilden in het leven binnentreden. Maar door deze verschrikkelijkste moorden te plegen aan 19 jaar, heb ook ik terzelfde tijd mijn voet in het graf geplaatst, zoals mijn vader en moeder. Maar dan volgde de vraag van de auteur van het artikel: hoe kan iemand ertoe komen om zijn eigen ouders te vermoorden? En je vindt een antwoord van de moordenaar. Het leven geven en de dood geven kan je een eeuwigheidsgevoel bezorgen. Maar tenslotte ervaart je geen plezier. Dat heb ik toch niet ervaren. Het doden is een ogenblik van afwezigheid, een destructieve vertigo. Het is als afspringen van een hoog gebouw, maar goed wetende dat je niet kan vliegen. Op 19 april 1991 19 jaar oud slechts, stapte Pietro Maso de poorten binnen van de gevangenis in Verona. Hij werd veroordeeld voor 30 jaar opsluiting. Door goed gedrag kwam hij dan wel 8 jaar vroeger vrij in 2013. Pietro Maso getuigt over de toch bijzondere situatie in deze gevangenis. Het zijn lange, donkere gangen, de muren vuil van de urine, bloed en gebraakt voedsel enzovoort. Het zijn brede, houten poorten met ijzeren sloten. Als ze opengingen klonk een heese, vluide, vulgaire stem als van een monster. Wat ik nooit kan vergeten is de stank die kleeft aan je huid, die je tot in je binnenste dringt als een open gangreen. Maar beste luisteraars, ik sprak van een getuigenisverhaal. Er kwam dus een ommekeer in zijn leven, een bekering. Want volop in wanhoop, geladen met schuldgevoelens en angsten, ook wegens het geweld van de medegevangenen, hoorde de moordenaar Pietro Maso op de radio Don Guido Todecini, directeur van de Vaticaanse Omroep Telepace. We verlaten eventjes het verhaal, eerst een klein woordje over deze priester en Telepace. De oorsprong ligt bij een klein radiostation in Verona, ontstaan in 1979, die snel het ganse bisdom Verona bediende en zelfs overstapte in een tv-station. En zo vanaf 1985 kreeg het toegang tot het pauselijke gevolg, zoals tijdens de internationale reizen van Johannes Paulus II, die er zeer gehecht aan was en in 1990 zorgde voor een echt kantoor in Rome. En tot vandaag kan je alle pauselijke publieke gebeurtenissen volgen via deze tv-zender en dit ook via satelliet of internet. En er zijn vaste studio's in andere steden in Italië, maar ook bijvoorbeeld in Fatima en Jeruzalem. En van bij aanvang was de directeur of de voorzitter deze Don Guido Todecini. Priester gewijd in 1961 en vele jaren eerst in dienst gestaan van de pastorale zorg voor kinderen. Maar ook als directeur was hij daarnaast altijd zeer bekommerd voor mensen met sociale problemen, zoals de Roma, mensen zonder werk, gevangenen, moeders in moeilijkheden enzovoort. Ik laat even zijn stem horen. Degenen die regelmatig gekeken of geluisterd hebben naar Telepace, zullen die stem van vroeger zeker herkennen. En daarna gaan we even verpozen met een bijzonder lied. Ook in die sombere toestanden blijft God een mens roepen. En we gaan dan luisteren naar His Call of Zijn Roep, Gods Roep.
Festa dell'esaltazione della Santa Croce avrà un'altra operazione al cuore. La affidiamo alla preghiera di Telepace, in modo particolare la raccomandiamo all'intercessione di Maria, stella dell'evangelizzazione.
So I must work for the Master and answer His call. treasures and leave it behind. For more as all, come more and come on. Let us work for the Master and answer his call.
De 19-jarige Pietro Masi werd dus veroordeeld tot 30 jaar gevangenis nadat hij op een gruwelijke wijze zijn ouders vermoordde in april 1991. De toestand in deze gevangenis was schrijnend en stilaan geraakte hij in een toestand van angsten, wanhoop en schuldgevoelens, ook wegens het geweld van de medegevangenen. Op de radio hoort hij op een dag dus de stem van Don Guido Todecini, directeur van de Vaticaanse TV en Radio Telepace. Zoals reeds vermeld was deze priester ook pastoraal actief onder de behoeftigen en de gevangenen. En hij had gehoord over deze jongen van 19. En hij vertelde later tijdens uitzendingen op Telepace hoe hij zich de volgende vraag stelde. Wat doen we? Laten we hem in de steek? Laten we hem levend begraven, zoals hij verdient? Of gaan we toch onze handen uitstrekken naar hem en proberen hem te recupereren, en dit omwille van zijn nog jonge leeftijd? En de priester vervolgde: zeker, in die momenten is het voor ieder van ons gemakkelijker om te handelen als rechters dan vergeving te overwegen. Kunnen we hem zo alleen laten in de gevangenis, namelijk totaal vergeten? En Don Guido beperkte zich niet tot woorden. Hij schreef brieven naar Pietro Maso en vroeg hem om hem te mogen ontmoeten. En Pietro, die dus de stem van de priester reeds had gehoord op de radio, getuigt: ik was levend begraven, gehaat, vergeten, verstoten, in een totale eenzaamheid in de cel. En dan plots was daar dan toch iemand die zich in mij interesseerde, en ik aanvaarde hem te ontvangen. En deze ontmoeting werd de start van een nieuw leven, met de vergeving van God, gebracht door een priester. En Pietro getuigt verder: ik herinner me het eerste bezoek nog alsof het gisteren was. Het was 10:00 in de morgen. Ik had op de priester zo gewacht. Na bijna 10 maanden gevangenis, in totale afzondering, kwam er iemand voor mij. En Pietro vertelde dat toen hij de bezoekkamer binnenkwam, Don Guido daar al was, recht stond en zich naar hem draaide met de rug naar de tafel. Eindelijk, voor mij staat daar een man, 50 jaar oud, 1,70 meter, normale corpulentie. Hij is in het zwart gekleed met zijn wit boordje. Wanneer ik het voornemen wil nemen om binnen te komen, kwam hij al naar me toe en omarmde mij. Dat was in mijn ganse leven nog nooit gebeurd. Ik had eerder altijd de gewoonte om me weg te trekken. En vanaf deze eerste ontmoeting bezocht Don Guido Pietro elke zaterdag in de gevangenis. Hij zei ooit aan Pietro later: weet je, Pietro, hoeveel kilometers ik heb afgelegd om elke zaterdag je het lichaam van Jezus te brengen. Als ik al die kilometers van Milaan naar Verona gedurende al die jaren optel, kom ik aan 3 maal de ronde van de wereld. Maar Pietro getuigde tevens dat Don Guido wel soms vaderlijk was, maar soms ook hard en zelfs zuur. Ik wist nooit aan wat ik me moest verwachten elke zaterdag. Maar telkens stond hij daar. Hij heeft geen enkele zaterdag overgeslagen. Zijn geloof, zijn vastberadenheid heeft me een ongelooflijke kracht gegeven. Als hij dat voor mij over had, moest ik zijn offer waardig zijn. Maar Don Guido bleef daar niet bij. En hij ging op een dag nog een stap verder. Hij nam op een zaterdag de 2 oudere zussen mee van Pietro, Nadia en Laura. En Pietro getuigt: mijn voeten waren als het ware vastgenageld aan de grond, ook mijn ogen. En Don Guido verstond mijn reactie en deed teken met zijn hoofd. Enkele stappen waren mijn zussen van mij verwijderd. Ik bewoog niet. En mijn zussen kwamen naderbij. En ze namen me in hun armen en knepen me dicht tegen zich aan. We waren alle 3 1. Ik had eigenlijk totaal andere dingen verwacht. Blikken van verwijten, van woede, kaakslagen. Alles wat ik eigenlijk verdiende. En toch was ik ook niet klaar voor deze liefdevolle omhelzing. En zonder het te weten legden mijn zussen Laura en Nadia een belangrijke steen op mijn weg. Deze omhelzing ontstak in mij toch ook een pijn, een angst, de dood. En Pietro getuigt verder. Laura en Nadia zegden tegen me: Pietro, we houden van je. Je bent onze broer. Mijn ogen zelf waren gesloten. God was bezig me het mooiste geschenk te geven van mijn leven. Ik kon het niet geloven. Overkomt mij dit echt? Ik verdien dat niet. Hun vergeving heeft me bevrijd van mezelf. Het was alsof iemand in mijn lichaam binnendrong en me eigenlijk dronken maakte. Uiteraard is de houding van beide zussen niet zomaar spontaan gekomen. Terwijl Don Guido de broer bezocht, lichtte hij ook de 2 zussen van Pietro in over zijn bezoeken. En op Pasen 2008 kwamen de 2 zussen Laura en Nadia spreken in een uitzending van Don Guido op Telepace, dus 5 jaar voor zijn vrijlating. En zus Laura vertelde daarin hun ervaring. Ik ben de zus van Pietro, die onze ouders vermoordde over 17 jaar. We zijn hem veel gaan bezoeken in de gevangenis, om de 2 à 3 maanden. Hij vroeg het niet, het is Don Guido die het ons af en toe vroeg. In het begin waren we er niet zo happig naar, want we vreesden dat Pietro van ons zou willen profiteren. Maar beetje bij beetje herontdekten we dat we zusters en broer waren. Onze angsten kwijnden stilaan weg en vandaag zijn we ervan overtuigd dat hij een serieuze weg heeft afgelegd en dat hij en ook wij zelf zonder deze weg zouden verloren zijn. Onze echtgenoten, vertelde Nadia verder, hebben ons steeds gesteund in onze weg. Onze eigen kinderen, stapje bij stapje, hebben het ook verstaan en noemen hem nu nonkel Pietro. De vreugde die we op deze weg mochten beleven om een broer terug te vinden, deze vreugde heeft ons gesteund. Ook bisschop Monsignor Flavio Carraro, ingelicht door Don Guido, heeft ons meermaals gezegd: sta aan zijn zijde, vergeef hem, bid voor hem, en dat hebben we altijd gepoogd. En Nadia vervolgde: met het verlies van onze ouders verloren we ook een broer. We kwamen terecht in een andere, moeilijke weg, met een zwaar inwendig lijden, want het is zeer moeilijk om zoiets ergs te vergeven. We bedanken Don Guido voor zijn hulp. Hij is Pietro als eerste gaan opzoeken in de gevangenis. Hij heeft hem gedurende al die jaren gevolgd. En daardoor hebben we stapje per stapje ook een nieuwe relatie kunnen opbouwen met onze broer, die we verloren hadden, zoals we tenslotte ons volledige gezin hadden verloren. En uiteindelijk konden we onze broer niet in de steek laten, wat nochtans het eenvoudigste was geweest. Integendeel, vergeven is iets veel dieper, maar ook moeilijker. Maar het gaf ons een grote inwendige vreugde als we die kleine stapjes beleefden met hem op zijn bekeringsweg. We hebben hem vergiffenis geschonken, luisterend naar Jezus' woorden: bemint elkander. Het is gemakkelijk om iemand te beminnen die we graag zien, maar het is zeer moeilijk bij een persoon waarvan gezegd wordt: hij heeft onze ouders vermoord. Maar we moeten ons ook die andere woorden van Jezus eigen maken. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Deze woorden van Jezus zijn zeer sterk. En de zus van Pietro vertelde verder: we hebben hem kunnen vergeven met de hulp van God. En zo is onze broer die dood was, als het ware verrezen. En uiteindelijk is het nu hij zelf die ons sterk houdt door zijn bekeringsweg. Het is vandaag Pasen. Het is eigenlijk mooi om te kunnen uitroepen: we waren dood en we zijn verrezen. Van tijd gaan we naar het graf van onze ouders en we horen hen als het ware zeggen dat ze dicht bij ons zijn en dat ze deze route goedkeuren die wij, hun kinderen, nu bewandelen. En zus Nadia reflecteerde verder: vergeven wil niet zeggen een blad omslaan en doen alsof er niets was gebeurd. Vergeven wil zeggen alles bekijken, ook de moord, maar in het licht van het geloof. Het is niet vergeten. Vergeven is een zeer diepe daad en je moet het in je binnenste voelen om gelukkig te kunnen leven. Ik kan niet verstaan hoe je verder kan leven in voortdurende haat. Aldus zijn zus Nadia.
De gordijnen zijn gesloten in het huis waar jij nu woont. Er brandt nog wel een kaarsje, maar het haardvuur is gedoofd. Je verbergt je voor de mensen en ontwijkt intiem contact. Je gevoel van eigenwaarde is naar een dieptepunt gezakt. En wat je ook gedaan hebt en wat je ook verbergt, er ligt vergeving voor je klaar. Er ligt genezing voor je klaar. En waar je ook naartoe vlucht en wat je ook zult doen, gaan voorbij. Toch zit je opgesloten en voel je je niet vrij. Je geweten zegt te weten van een leven in het licht. God brak de grendels open, het duister is gezwicht. En wat je ook gedaan hebt en wat je ook verbergt,
beste vrienden. Op de Engelse versie van Aletheia vond ik nog een bijzonder recenter nieuws in verband met Pietro Maso. In een Italiaans weekblad verscheen in 2016 een interview met hem waarin hij nog het volgende vertelde. Het was 2013, vertelt Pietro. Ik had de paus geschreven en gezegd: ik vraag vergeving voor wat ik heb gedaan. Ik vraag ook gebeden voor mijn werkcollega's, die mij hebben geaccepteerd, ondanks wat ik heb gedaan. Ik vraag ook een gebed voor hen die werken voor de vrede. Don Guido, mijn geestelijk leidsman, bezorgde de brief aan Paus Franciscus. En plots, enkele dagen later, om 10:00 's morgens, ging de telefoon. En ik nam op en hoorde: dit is Franciscus, paus Franciscus. En verbijsterd zei ik met luide stem: uwe heiligheid. Toen zei ik hem: degene die vroeger met zijn vrienden naar de bar ging, is niets waard vergeleken met de Pietro van vandaag. Als ik dat had geweten, had ik me vanaf het begin goed gedragen. Maar tevens heeft hij zijn bekering ook min of meer onrechtstreeks te danken aan paus Johannes Paulus II. Want de bedenkingen die Don Guido op Telepace had gedaan, in verband met het niet loslaten en laten wegkwijnen van Pietro in de gevangenis, was ook ter oren gekomen van paus Johannes Paulus II, die priester Don Guido toen had aangespoord met: ga door. Beste luisteraars, het kwade had Pietro veranderd in een monster, maar de vergeving van God, de stappen van zijn zusters en van Don Guido hebben een mirakel veroorzaakt die het leven terugbracht van deze jongen die dood en veroordeeld was. Uiteraard, weten we, neemt het niet weg dat hij het nog zeer moeilijk heeft gehad met zijn karakter en verder therapie volgde. Maar tot zover dit aangrijpende verhaal. Voor God is niets onmogelijks, zei de engel aan Maria. Ik denk meer dan genoeg inhoud om over na te denken. We gaan terugluisteren naar een lied, een bijzonder lied van Cat Stevens, Father and Son, vader en zoon. De vader die het beste wenst voor de wispelturige zoon en hem zegt: relax, doe het rustig aan, je bent nog jong, dit is je zwakte. Er is nog zoveel dat je moet weten. Ga zitten, doe het rustig aan. Hoe kan ik je het proberen uit te leggen? Als ik het doe, draai je weer van me weg. Het is altijd hetzelfde geweest, hetzelfde oude verhaal. Een roep van de zorgzame vader. Cat Stevens, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Beste vrienden, men spreekt regelmatig over een vaderloos tijdperk, zoals het is eigenlijk een uitdrukking van de katholieke Nederlandse psychiater Van der Does de Willebois. Een vaderloos tijdperk, dat vaders de laatste decennia ofwel te veel afwezig zijn of te weinig hun vadertaak in de zin van een gezag, een liefdevol gezag en verantwoordelijkheid te nemen in een gezin. Men legt dan soms een verband, een logische reactie, als een logische reactie op de golf van vrouwenemancipatie. Een gezond evenwicht is zeker meer dan nodig. Jullie hebben ook op onze radio al horen praten over de grote Franse mystica Marthe Robin. Geboren in 1902 in een klein dorpje in Frankrijk en overleden in 1981. Haar ziekte droeg zij op in verbondenheid met de gekruisigde Jezus, waarbij zij zich zozeer vereenzelvigde met hem, dat uiteindelijk de tekenen van zijn kruiswonden, de stigmata, in haar lichaam verschenen. Uit haar ontstonden onder andere de Foyer de Charité. En ook verscheidene stichters van hedendaagse bewegingen hadden ook met haar contact. Het proces tot haar zaligverklaring is bezig. En zo bestaat er de getuigenis van Yannick Bonnet uit het bisdom Puy-en-Velay. Vroeger was zij chemisch ingenieur, weduwnaar en in 1999 priester gewijd. Maar in april 1973 bezocht Yannick Marthe Robin. Het artikel vermeldt erbij dat was 1 jaar voor de dood van Pompidou, die de abortuswet tegengehouden had, vooraleer Giscard d'Estaing ze daarna doorvoerde. Yannick Bonnet was toen vader van een talrijk gezin en maakte zich zorgen over de toekomst van zijn 7 kinderen. Op dat moment was het 7e kindje pasgeboren. En hij had het geluk om bijna 1 uur te praten met Marthe Robin. Marthe, zo vroeg hij, denkt gij dat het nuttig is dat christenen zich engageren in de politiek? En Marthe had toen geantwoord, natuurlijk, maar voor u eerst binnen 10 jaar. En waarom, vroeg Yannick? Omdat je zojuist een laatste kindje hebt en het heeft zeker 10 jaar zijn vader nodig om het structuur te geven. En Yannick Bonnet getuigde later. Marthe had een diep inzicht in Gods plan voor de aardse vaders, verbonden met de hemelse vader. En ze heeft me veel gesproken over de rol van de vader, die het kind voorbereidt tot zelfstandigheid en het structuur geeft. Dit terwijl de moeder het alle liefde geeft om het leven lief te hebben. Immers, kinderen die door hun moeder niet graag gezien werden, hebben soms sterke zelfmoordneigingen. Vele jongeren van nu verklaarden: Yannick Bonnet hebben geen structuur, ze houden het niet vol. En hij gaf een voorbeeld. Bij mijn vrienden in het seminarie van Rome zijn er al die het ambt hebben verlaten. Ze hebben het niet volgehouden. Het zijn wel heel affectieve mensen, maar ze zijn niet gestructureerd. In onze seminaries hebben we goede profs. Ik merk dat goed bij mijn jonge vrienden, maar het mankeert echter aan vaders. Priester Yannick Bonnet overleed op 17 maart 2018. Toch wel, beste vrienden of beste vaders, nogmaals een inhoud om over na te denken.
We've gathered here to pray. hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray.
En beste vrienden luisteraars, ik stel voor de laatste 10 minuutjes eruit te gaan met een gezellig, meer ontspannend, maar toch interessant bericht. We kennen allemaal het mooie Ave Maria van Gounod. Maar daar bestaat een heel verhaal over het ontstaan. Het is en blijft razend populair. Maar eigenlijk is het maar half en half van Gounod. Voor de begeleiding leunde hij op Bach. Het begin uit Das Wohl Temperierte Klavier. En het was ook nooit als vrome ode aan Maria bedoeld. Oorspronkelijk was het een instrumentaal stukje, een improvisatie. Gounod had het tijdens een muziekavond met vrienden uit zijn mouw geschud, meer voor de lol dan voor de kunst. Zijn toekomstige schoonvader, zijn muziekleraar, hoorde hem bezig, noteerde de melodie en zorgde dat ze werd uitgegeven en alzo werd de Méditation sur une prélude de Bach geboren met de gekende melodie. We zijn in het jaar 1850. 2 jaar later, Gounod intussen getrouwd met de dochter van zijn muziekleraar, maakt hij een nieuwe versie met een tekst van dichter Alphonse de Lamartine. Ik laat even een kort stukje horen.
Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois. Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.
U hoort het, ik heb het nu niet vertaald, maar het is alleszins een totaal andere tekst, ver van het Ave Maria. Gounod was er behoorlijk mee in zijn schik, en hij droeg het op aan de jonge zangeres Rosalie Jousset, die bij hem les volgde. Maar de moeder van Rosalie vond het een beetje verdacht en ongehoord dat de getrouwde Gounod de compositie naar haar dochter, ook gehuwd, had opgestuurd en moeder Jousset kwam zelf met een alternatief. Moeder Jousset stuurde de partituur per keer in de post terug en onderaan de verzen van Lamartine had ze een nieuwe tekst geschreven, de woorden van het Latijnse gebed, het Ave Maria. En in mei 1859 werd het Ave Maria, zoals we het nu kennen, voor het eerst publiek uitgevoerd. Dat onbeduidend stukje werd uiteindelijk zijn meest gespeelde werk. En beste luisteraars, met dat Ave Maria van Gounod, gezongen door de jonge Nederlandse Amira Willighaven, neem ik dan ook afscheid en spreken we af in een volgende Rots in de Branding. Dank voor het luisteren.